Alright.
Wat zijn we aan het doen?
We gaan zelfs voetballen.
Ga je meedoen?
Nee, ik ga coachen.
Dat is goed, man. Dan neem ik u wel op, dat ik het je zo...
Ja.
Dat zijn echt goede geluiden.
Als iemand met geld een wijntje gaat drinken om 12 uur 's middags, is dat chic. Als een dakloze om 12 uur 's middags een pintje open doet, is dat een alcoholieker en is hij marginaal. Als ik de hands ga kopen, is dat omdat ik geen geld heb. En als iemand middenklasse of hoger dat doet, is dat chic en is dat trendy. En daarom ben ik blij dat thriften zo keihard in is, want nu ben ik niet meer vies. Nu draag ik coole kleding, vintage kleding.
Wat is de kans van 1 op 10 dat het jou overkomt? Of je buur, collega, leerkracht, burgemeester of je tandarts? Ik zal het anders zeggen, wat is de kans dat iemand in kansarmoede terechtkomt?
Iedereen kan er eigenlijk mee in aanmerking komen.
Ja. Zeker.
Ja.
Voor 100%.
Sommigen verstoppen het.
We hebben al het mogelijk gedaan om hen dat niet te laten voelen.
Ik heb heel lang gedacht dat ik dat voor iedereen kon wegsteken.
Maar speciaal voor deze podcast installeren verschillende mensen in kansarmoede zich voor de microfoon.
Wordt dat uitgezonden? I still don't know the clothing
money can buy. Ze getuigen over hun ervaringen.
Dat is daar echt familiedrama geweest.
En over de onzekerheden die kansarmoede met zich meebrengt.
En ik ga liever een stukje vlees op met alleren of een medicijn.
Sommigen blijven eeuwig optimistisch. En voor anderen wordt dat steeds moeilijker.
Maar ik weet dat er lichtje is en ik zal dat lichtje wel een keer zien.
Mijn naam is Max Lena en dit is de 4e en laatste aflevering van Wat is de kans?
Ik ben Yassin, ik ben 17.
Hi, ik ben Selina, ik ben ook 17.
Yassin en Selina kennen elkaar van Betonnen Jeugd, een vereniging voor en door maatschappelijke kwetsbare jongeren.
Maar ik zit hier al van mijn 5. Ik heb daar altijd wel alleen gezeten, van geboorte tot nu eigenlijk.
Met daar bedoelt Yassin...
generatiearmoede, want het geldt 2 generaties mee.
Hetzelfde geldt voor Selina.
Wij zijn met 5 thuis, met 5 kinderen dus. Wij moesten opletten wat we met ons geld doen. Wij konden amper scholen betalen. Eten was er amper. Dus mijn ouders konden niet eten. Alleen die gaven alles aan ons en zo.
Besef je dan als kind wat er gaande is?
Mijn 8 of 7. Toen besefte ik al dat mijn leven er anders uitzag of zo. Omdat ik zag gevulde, kwalitatieve protozen. En ik zag kinderen met niet kapotte kleren. En ik zeg, ja. Kinderen en ouders zagen er anders uit dan die van mij. Als de schoolrekening niet betaald was. Ja, Yassin, dat is niet betaald, hè. En wat zegt jij daarop als 10-jarige? Terwijl dat je weet dat dat niet betaald kan worden. En heel de klas weet dat dat niet betaald is. Dus ja.
Hoe breng je dat dan thuis aan?
Soms wacht ik wel echt nog een week en een half voordat ik dat durfde afgeven. Van, Mokka, er is nog een rekening. Ik voelde wanneer dat de spanning wel lager was, dan gaf ik dat. Van, surprise. Ja. Dan zullen we dat betalen, zegt ze dan. En dan ligt dat nog een 2 maanden op de tafel, zeg maar.
Een grote studie uit 2017 bewijst de invloed van stress bij ouders op de hersenontwikkeling en het zelfbeeld van hun kinderen.
Als je in armoede zit, staat je op 0. Hè? Zelfvertrouwen 0. Je stress op 100.
Maar ik vind dat niet erg, snap je? Maar dan is zo precies of dat aan mij een fout is, dat er nog meer rekeningen zijn, snap je?
En neemt je op die momenten je ouders dat kwalijk of zet je zo bewust van de problematiek?
Ik neem mijzelf dat kwalijk omdat ik er ben, snap je? Dat is mijn fout dat ik er ben, dat is mijn fout dat er rekeningen zijn. Omdat, snap je, dat is...
Same.
Maar uw ouders hebben gekozen om je te maken.
Ja, maar dan nog.
Jij zei het kostelijke.
Ja.
heb lang niet gedacht dat ik in armoede leefde. Ik had vooral zoiets van, je slaagt er toch wel altijd in om de verkeerde keuzes te maken.
Maria werkt als ervaringsdeskundige voor de vereniging Mensen voor Mensen.
Ik ben in armoede geboren. Mijn ouders hadden het heel moeilijk. En waardoor wij ook op heel jonge leeftijd geplaatst geweest zijn.
Samen met haar broers en zus kwam Maria terecht in een instelling voor kinderen zonder ouders.
Ergens in een groot gebouw terechtkomen waar ze direct alle haren knipten. Dat is zoiets wat ik mij mijn verste herinnering wil, ja.
14 jaar later wil ze op eigen benen staan.
Vroeger als kind, 16-jarige, heb ik met mijn familie en mijn broers en mijn zussen moeten breken om uit die situatie uit te kunnen. Maar in die periode zei je nog wie dat je bent en je trekt jammer genoeg ook aan wie dat je bent.
Ze leert dus iemand kennen.
Het was eigenlijk een vechtersbaasken.
En wordt onverwacht zwanger.
Ik was heel jong, hè. Ik was 18 jaar toen ik zwanger was. Als je aan het overleven bent, is het heel moeilijk om juiste keuzes te maken. Om bijvoorbeeld die emotionele keuzes te maken. Onderbreek ik die zwangerschap of onderbreek ik ze niet? De mens heeft maar een beperkte ruimte en dat gaat dan volledig naar dat overleven.
Ze krijgen 2 kinderen en de motivatie om uit armoede te geraken is groot.
Iedereen zei altijd, als je gaat werken, ga je uit armoede komen. Dus mijn prioriteit lag van, oké, als wij uit die armoede willen, als wij niet willen leven gelijk als thuis, dan moeten we allebei werken. Maar dat maakte wel dat ik mijn kind naar de opvang moest brengen. Dat was voor mij een enorm gevecht, want eigenlijk wou ik die niet naar de opvang doen. Omdat ik gewoon bang was, ze gaan in mijn gezin kijken en wat als daar een plaatsing aan vasthangt? Wat als ik toch niet goed genoeg ben als mama?
Om de getuigenissen in deze reeks te kaderen, doe ik beroep op iemand die zich al jaren onderdompelt in kansarmoede. Iedere aflevering klop ik aan bij Wim van Lanker.
Hallo.
Hallo.
Ik ben Wim van Lanker, professor sociaal werk en sociaal beleid. En ik denk dat ik vanuit die optiek misschien wel een armoede-expert ben.
Welke impact heeft kansarmoede of armoede concreet op relaties, op families, op een gezin, op je omgeving?
De impact daarvan is helaas heel groot. We weten uit onderzoek dat het moment dat je in een gezin leeft waar tekort is, dat dat eigenlijk samengaat met veel slechtere, veel moeilijkere relaties onderling tussen gezinsleden. En dat heeft rechtstreeks te maken ook met die schaarste waarin mensen moeten leven. Dat zorgt eigenlijk voor zodanig veel stress, voor zodanig veel druk, dat het lontje korter wordt. Dat het moeilijker wordt om op een lieve, begrijpende, zorgzame manier met elkaar om te gaan. En dat merken we zelf eigenlijk ook. Als ik onder stress sta, en dat is dan vaak tijdsdruk, dan merk ik ook dat mijn lontje korter is, dat het lastiger is in periodes, dat er heel veel druk is. Ja, dan maak je meer ruzie, bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk heel herkenbaar. En dat is bij mensen in armoede niet anders. Alleen is het grote verschil, ik kan ervoor kiezen om mijn tijd anders in te delen. Iemand in armoede kan er niet voor kiezen om plots eens een week met meer geld rond te komen. En dus zit je in een situatie die vaak heel langdurig ervoor zorgt dat je echt op elkaars lip gaat zitten, waardoor de relaties onderling vaak moeizamer verlopen. En dat verklaart bijvoorbeeld waarom er meer echtscheidingen zijn, waarom mensen meer uit elkaar gaan, waarom gezinnen niet altijd zo goed functioneren. Er is in de VS een schitterend experiment geweest in een gebied waar het heel weinig is. De Great Smoky Mountains, een heel mooi gebied, maar heel onherbergzaam. Daar is gewoon heel weinig. En het ging daar ook heel slecht met het welbevinden van de kinderen op school bijvoorbeeld. Men merkte van dat gaat er niet goed. En onderzoekers waren dat eigenlijk in kaart aan het brengen. Waren allerlei metingen aan het doen, waren interviews aan het doen. Probeerden die kinderen eigenlijk te volgen door hun hele levensloop. En terwijl dat onderzoek loopt, gebeurt het volgende. Er is ook een Indianenstam die daar in dat gebied woont. De Cherokee-Indianen. En Indianen die mogen op hun grondgebied die mogen een casino oprichten. En net op het moment dat het onderzoek loopt, richten die casino op. En die zijn zo slim om de winsten van dat casino niet te investeren in mooier blinkende slotmachines of zo. Hè. Maar om die winsten te verdelen over de gezinnen met kinderen van de Cherokee. En dus dat onderzoek was aan het lopen. Al die kinderen, Cherokee en niet-Cherokee, werden geïnterviewd, werden gevolgd. Die ouders werden gevolgd. Maar één van die groep, of één groep van kinderen, kreeg plots meer geld. En dat was niet dat je daar rijk van werd. Dat was ongeveer een kinderbijslag zoals bij ons. Elk kwartaal werd die uitbetaald met de winsten van het gokken. En ze konden dus zo testen, maar wat is nu het effect als er wat meer inkomensstabiliteit komt in die gezinnen? En men had daar niet veel verwachtingen over, maar dat was uit een tijd, dat was in de jaren 90. Men dacht toen van ja, geld men geven aan mensen, dat zorgt ervoor dat mensen lui worden, hè, en dat mensen niet meer gaan willen werken enzovoort. Dat hangmat-idee. Maar het omgekeerde gebeurde. Men vond dat die kinderen het heel snel, nadat die inkomensstabiliteit in het gezin kwam, het veel beter deden. Hun welbevinden nam toe, hun schoolresultaten namen toe. En de relaties tussen ouders en kinderen verbeterden zienderogen, maar ook tussen ouders onderling. En die ouders deden het ook beter, hadden meer kans om werk te vinden. Een resultaat dat men totaal niet had verwacht. En hoe kwam dat? Omdat er meer rust en stabiliteit in dat gezin kwam. Waardoor die onderlinge relaties beterden. Ouders hadden meer mentale ruimte om bezig te zijn met hun kinderen, met het huiswerk van hun kinderen, waardoor dat ook positieve gevolgen had voor die kinderen op school. En als je het beter doet op school, meer kans om een diploma te halen en dus om jezelf uit die armoede te werken. En dus daar zag men plots van hoe krachtig dat effect is van stabiliteit geven aan mensen. En dat moeten we dus eigenlijk doen. We moeten mensen veel meer stabiliteit geven. En dan zal het ook veel makkelijker zijn om van alles te verwachten van mensen. Wie inkomensstabiliteit heeft, zal makkelijker kunnen voldoen aan allerlei maatschappelijke normen en waarden. Zal makkelijker op tijd kunnen komen. Zal makkelijker kunnen helpen met het huiswerk. Maar nu verwachten we vaak het omgekeerde. We geven mensen geen stabiliteit, maar toch verwachten we dat ook allemaal. En als mensen dan niet aan die normen kunnen voldoen, dan gaan we ze ervoor neersabelen.
Ook tussen Maria en haar partner is er veel conflict. De ruzies worden fysiek en gaan van kwaad naar erger.
Dus dat geweld is enorm geëscaleerd. Hij heeft samen met twee vrienden thuisgekomen. Dat is daar echt familiedrama geweest. Waardoor dat zo uit de hand gelopen is dat er eigenlijk politie bij te pas gekomen is. En dat er een opname geweest is. Eerst intensieve, dan lange revalidatie.
Dus je bent echt door hem in het ziekenhuis terecht
gekomen? Ja. Mensen snappen dat soms niet, maar dat was van mij ook de redding. Want op het moment dat dat bij ons thuis gescaleerd is, hè, dus kom ik in de kliniek terecht. En dan staat daar ook in één keer een heleboel hulpverlening. En ik liet die in het begin niet toe.
Maria had lang het gevoel dat mensen niet wilden helpen. Dat gevoel kreeg ze onder andere bij de onthaalmoeder van haar kinderen.
Ik kwam daar als eerste toe, ik kwam daar als laatste weg. Dan was dat niet in orde, dat was niet proper. Dan kwam ik toe met een schram. Ik had blijkbaar veel kasten, want ik liep altijd tegen een kast. Dus die hebben wel door van, amai, er klopt daar toch iets niet. Maar ja, ze hebben daar niet echt iets rond gedaan. Ja.
Pas meer dan 15 jaar later komt dit ter sprake. Maria en de onthaalmoeder komen elkaar tegen tijdens een vorming van Mensen voor Mensen waar Maria werkt.
En toen pas vertelde zij mij van, wij hadden dat door, dat het niet juist was, maar wij wisten niet, wat moeten wij doen? Kunnen wij die mevrouw daarop aanspreken? Hoe moeten we daarmee omgaan? En dat was eigenlijk, vond ik dan, een heel gemiste kans, want zij waren toen mijn enige netwerk.
Ik vraag mij af hoeveel kinderen er net zoals Maria, Yassin en Selina geboren worden in generatiearmoede. Maar Wim van Lankeren duidt dat dat niet zo transparant is.
Dat weten we eigenlijk niet, omdat we niet weten in hoeverre dat die armoede generatiearmoede gaat worden. Maar we weten wel dat volgens de cijfers in Vlaanderen bijvoorbeeld ongeveer 10% van de 0 tot 18-jarigen, van de kinderen en jongeren, in armoede leeft. Dat is ongeveer 10%. We weten ook, volgens cijfers van Kind en Gezin, dat ongeveer 15% van de nieuwe geboortes in Vlaanderen gebeurt in gezinnen waar de omstandigheden, de levensomstandigheden, niet goed zijn. Ze meten dat een beetje op een andere manier en zo, maar het geeft wel een goed beeld van ja, armoedige omstandigheden waarin kinderen worden geboren. Omstandigheden die eigenlijk niet goed zijn voor kinderen.
Niet alleen Maria staat stil bij de impact op haar kinderen.
Hoi, ik ben Johanna.
Ook anderen hebben hier een mening over.
Ik ben Sam.
Ik ben Van Lanker.
George. Hallo, ik ben Kate.
Ik ben Isalie.
Pascal.
Ik ben Mieke.
Hoe kijk je naar mensen die in armoede leven en voor kinderen gaan?
Oké, automatisch gaat er zijn van, is dat wel goed? Een kind kost geld. Maar het is niet omdat je in kansarmoede leeft dat je daarom geen kinderen mogen hebben.
Ik heb wel heel bewust gekozen om pas kinderen te krijgen vanaf het moment dat het ook kon.
Want op je werk heb je andere dingen gezien, hè?
Ja, toen ik werkte in de verloskamer heb ik toch veel mensen gezien die in kansarmoede zitten. Waarbij ik mij dan ook afvroeg van welke kansen gaat dat kind krijgen? Ja. Maar natuurlijk, elke ouder die een babytje krijgt of een kindje krijgt, je ziet dat dan ook aan de spulletjes die ze bij hebben. En die hebben allemaal wel nieuwe kleertjes bij. En dan worden daar de prijskaartjes van afgeknipt. Dus ja, in eerste instantie wil iedereen wel het beste voor zijn kind. Maar de vraag is, kunnen ze het later ook nog geven?
Ik vind gewoon in het algemeen dat mensen even rustig moeten doen met de hele tijd kinderen op de wereld zetten. Ook om het feit dat mijn moeder heeft mij op de wereld gezet en waar is ze? Ik snap gewoon het normaliseren überhaupt niet. Dat is echt iets groot en dat wordt precies niet gezien als iets groot. Iedereen doet dat maar gewoon de hele tijd. En je bent raar als je het niet doet.
Ik wil heel graag kinderen, ook al zit ik in zo'n shitty leven. Maar ik wil het goed doen voor mijn kind.
Ik ben altijd heel afkeerig geweest tegenover een idee alsof arme mensen geen kinderen zouden mogen krijgen. Dat gaat natuurlijk volledig voorbij aan wat er in mensenlevens gebeuren. Niet iedereen is generatiearm. Hè? Niet iedereen is opgegroeid in armoede. Sommige mensen hebben kinderen en worden dan arm. Sommige mensen worden arm, maar willen heel graag een gezin stichten. Het feit dat armoede geen individueel probleem is, maar een gevolg is van de manier waarop wij onze samenleving organiseren, hoe onze beleidsmaatregelen werken of niet werken, dat bepaalt wat armoede is en wie in armoede kan belanden. Je kan toch niet zeggen dat hoe wij onze samenleving organiseren ook gaat bepalen of individuele mensen kinderen mogen krijgen. Dat zou toch het soort van samenleving zijn waar je niet in wil wonen, niet in wil leven.
Terwijl een deel van de groep het avondeten verzorgt, gaat Yassin verder op zoek naar goede geluiden.
Je maakt me zenuwachtig met dat ding.
De jongeren in Betonnen Jeugd zijn stuk voor stuk maatschappelijk kwetsbare jongeren. Een groot deel van hen is opgegroeid in generatiearmoede.
Ik denk dat dat normaal is nu voor ons. Allee, als ik voor ons allebei mag spreken, Dat is een normaal, hè? Je zit erin geboren. Ik hoop dat we er allebei niet in sterven. Dat we gewoon er wat uit kunnen klimmen.
Yassin klom er 2 jaar geleden al een klein beetje uit.
Nu dat ik bij een pleeggezin zit, zitten we er minder in. We moeten nog altijd wel echt kijken wat we doen op het einde van de maand. Maar dat lukt 9 van de 10 wel. En armoede geraakt sowieso niet uit u. Het is allemaal heel negatief daar niet van. Maar dan krijg je wel die tools al mee. Je kunt een budget beheren, je weet. Snap je? Als je het positieve en het negatieve moet zien, krijg je wel tools dat je door die ervaring anders pas later zou hebben.
Ja. Dus wij zijn al heel veel voorbereid op het leven van geld en zo.
Ben je daar dan altijd eerlijk over als mensen u daarover aanspreken of iets over vragen?
Ik ga geen hele leugen opbouwen. Ik heb gewoon dat ik gewoon zeg, letterlijk gewoon geen commentaar. Ik heb geen zin om daarover te babbelen.
Dat lukt hem hoe langer hoe beter. Vroeger gebeurde het wel eens dat Yassin een ander antwoord gaf.
Oudste truc is, ik heb geen honger. Waar heb je geen eten bij? Ik heb geen honger.
Ja.
Dat is denk ik de oudste truc.
Al veel moeten gebruiken?
Vroeger meer.
Want kinderen zijn hard voor elkaar.
Ja.
Ja, fucking hard.
Ja.
Niet normaal. Als iets anders en you're fucked. Ja.
Als je geen merk draagt, oef, pas maar op, hè. Want ze gaan daar al gaan op kijken.
En dan gaat het ook niet per se over het geld. Je hebt gewoon huidskleur, seksualiteit, hoe dat je eruit ziet. Iets anders en you're fucked.
Merk je dan dat je dan ook vrienden kiest die in hetzelfde schuitje zitten?
Nee. Ik zit met mensen die daar goed zitten in het geld. Ik zit met mensen die daar zoals mij zijn. Ja, ik kom met alles eigenlijk.
Ik zit wel bij de outcasts, ja. Mijn plan is afstuderen aan de middelbare school. Hangt er vanaf hoe het leven loopt, woon ik waarschijnlijk al alleen. ga ik proberen te sparen. Proberen. En dan waarschijnlijk een sabbatjaar pakken om te werken. Sparen. Wat trouwens moeilijk is voor iemand in armoede, want je moet alles opgebruiken dat je hebt. Maar toch proberen sparen. Gaan studeren. Podiumkunsten in Maastricht. En ik weet niet hoe de fuck ik dat ga doen.
Stel, je kunt voor die podiumkunsten gaan.
Dan hoop ik dat ik gewoon doorbreek en ik moet geen Hollywood-acteur worden, maar Broadway klinkt wel goed. Maar gewoon wel mijn boterham kan verdienen en gewoon zien dat ik rondkom. Eigenlijk is mijn droom rondkomen en gewoon je geen zorgen meer maken over wat je meepakt uit de winkel en dat je niet meer moet kijken naar de prijs. En daarom moet er soms iets kei cool gebeuren voordat
ja.
Dat je er eigenlijk uit gaat kunnen geraken.
Wat zou er iets cool kunnen zijn?
Dat weet ik, een wonder. Echt. Ik weet niet wat. Het hangt er vanaf wat de context is van wat je nodig hebt. Hè.
Wat zou jouw wonder zijn?
Heel veel geld. Dat klinkt zo kut. Want ik wil geen geld kunnen zeggen. Ik wil gezondheid zeggen. Ik wil vakantie. Ik wil iets anders kunnen zeggen dan dat ruilmiddel dat wij al jaren gebruiken.
Maar,
echt waar. Ik zou echt iets anders willen zeggen.
Maar snapte, als wij dat niet hebben, kunnen wij niet op vakantie gaan. Hè? Snapte, kunnen wij niks doen. Hè? Dus dat is echt wel het punt dat, ja, dat wij moeten hebben.
Als je geld hebt, kun je zeggen, oh, nu ja, een vakantietje naar...
Zo al die rijke mensen kunnen zeggen, van, we gaan naar daar op vakantie, we kunnen naar daar op vakantie. En dan heb je ons van, ja, lekker thuis.
Ik wil ook kunnen zeggen, ik ben nu 2 weken naar Egypte, ben ik 2 weken naar Indonesië, ben ik 3 weekjes thuis. En dan ben ik... Dat zou gewoon graaf zijn dat te kunnen zeggen. Maar ja, it is what it is, toch?
Neemt je dat die andere jongeren dan kwalijk?
Dat kun je moeilijk doen, hè, toch?
Dat is ook niet hun fout, hè.
Dat is niet waar je geboren wordt.
Nee, jawel,
wordt,
daarom.
En dan ben ik gewoon super blij voor hun. Van, oh my god, laat die foto's zien.
Ja.
Ik vroeg hen naar de eerste reis die ze zouden maken als er geld is.
Ik was graag naar Amerika.
Wauw, Amerika, Salem of zo. Is proeven van de kapitalistische wereld, het extreme. Ik ook eens kijken naar Texas en Las Vegas. Mm. Zo, gewoon zo de filmpunten, snap je? Zo de American Dream, I love it.
Niet wetende.
Dit is Kate. Kate schrijft voor iedere aflevering een stukje slam poetry op basis van de getuigenissen die in de aflevering aan bod komen. Maar dat is niet alles. Zelf leeft Kate ook in kansarmoede. En ze weet dus waarover ze schrijft. Haar getuigenis hoor je in aflevering 3.
Ik ben mega cool. Op school, in de klas, met mijn vintage boekentas en getrifte winterjas, een broek vol scheuren die perfect in de mode past, maar wat voor een ander trendy is, is voor mij een last. En opgepast, zegt de leerkracht met een enveloppe vast. Weer een rekening niet betaald en opeens word ik anders onthaald. Alle ogen van mijn medeklasgenoten op mij gericht. Een stilte valt. Ik doe snel mijn brooddoos dicht. Het is ondertussen een gewoonte al mij schuldig te voelen om een extra kost te zijn. Het leven in armoede is de echte zwaarte van mijn rugzak. Ik draag mee waarin ik geboren ben en mijn schouders doen pijn.
Ik ontmoette dus al deze mensen uit heel Vlaanderen in compleet uiteenlopende situaties en fases van hun leven, maar stelde hen toch allemaal 1 laatste vraag. Wat is de kans dat je uit kansarmoede geraakt?
Ik denk, als ik terug mag en kan gaan werken.
Dat ik maar 6.
Ik kijk positief naar de toekomst.
Ik hoop het gewoon, want deze is niet te doen.
Ik hoop dat dat binnen een paar maanden toch zo goed als van de baan is. Kansarmoede, armoede, whatsoever. Dat ik er toch financieel een beetje beter bij zit, als het ware.
Ik hoop het. maar ik weet het niet.
Dat is heel moeilijk, omdat je dat moet lenen bij een bank of bij andere mensen. En dan aan de tijd moet je dat terugbetalen. Dus je raakt er moeilijker uit tegenover dat je erin gaat, in armoede.
Ja, dat zijn natuurlijk dingen die draag je heel je leven mee. Hè? Ook al ben ik eruit geraakt, hè? Je vergeet niet waar je vandaan komt.
Wel een redelijke kans, maar 100% zou ik niet geven.
Dat gaat terug jaren duren.
Ik wil positief blijven en ik wil toch op een 50-50 gokken.
Dit was de vierde en laatste aflevering van Wat is de kans? Een podcast van VRT Max, gerealiseerd door de Podcast Planet. Met dank aan alle warme en moedige getuigenissen in en over kansarmoede. Interviews, montage en eindredactie door Max-Lena van den Einde. Co-montage door Achille van Ingelgem. Het beeld werd gemaakt door Graphic Media en Michel Daams verzorgde de postproductie. Met dank ook aan Luc Hakes, Féline Franceus en Peter de Roek.